een nieuwe aflevering van de NVC-podcast. De podcast waarin je alles te weten komt over geweldloze of verbindende communicatie. Elke aflevering worden er mensen geïnterviewd die verbindende communicatie hebben geïntegreerd in hun leven. Vragen als, wat kan ik ermee? Wat heb ik eraan? Hoe pas ik het toe in mijn leven? Zullen de revue passeren. Laat je inspireren door deze NVC-podcast.
Beste luisteraars, dit is de eerste NVC-podcast. Vandaag heb ik een hele interessante gast voor jullie. Het is een vrouw en ze woont in Dordrecht. Op haar website heeft ze staan dat ze glashelder de kern weet te raken en een doeltreffende, vlotte verandering bewerkstelligt. Ze is wars van trucjes, dol op authenticiteit en sluit aan bij wat er gebeurt. Onze gast heeft ook gestudeerd relatietherapie, systeemgerichte therapie, psychosynthese, gestalttherapie, hypnotherapie en is mediator. Daarnaast is ze ook gecertificeerd symptomtherapeut, internationaal gecertificeerd geweldloze communicatietrainer en gecertificeerd internationaal assessor. En wat ik heel verrassend vind, dat ze ook nog eens een bloemistenopleiding heeft gevolgd en zichzelf meesterbinder mag noemen. Onze gast van vandaag is Tera Balvers. Hoi, Tera.
Hoi.
Ben ik iets vergeten?
Ik moet wel lachen om de symptomtherapie. Het klonk een beetje als symptomentherapie. Dat is een naam die altijd moeilijk uitgesproken wordt, maar het is de Simonton-therapie.
Yes.
Maar verder ben je vast, zoveel wat ik heb uitgesproken, dat het helemaal niet interessant is wat je bent vergeten, want dan dient het niet iets.
Nee. Ik heb uiteraard even je website bekeken en van de GC-kring en van het assessment team. Dus het komt over heel veelzijdig. Waar ben je geboren?
In de Beeld, in een dorpje. Het was toen nog een klein dorpje. Dat heeft altijd wel een aantrekkingskracht. De Beeld, bekend van het weerbericht.
Ja. Zijn er ook dingen die je zeg maar uit je opvoeding aan iets van kernwaarde hebt meegekregen, die je nu nog
gebruikt? Een kernwaarde die ik heb meegekregen, die ik zeker, is nieuwsgierigheid. Dus niet de nieuwsgierigheid in met je neus in andermans zaken stekende nieuwsgierigheid.
Ja.
Maar de nieuwsgierigheid in het kader van werkelijk in alles wat er leeft geïnteresseerd zijn. Dat heb ik echt van mijn moeder meegekregen. Mijn moeder is nu bijna 96. En een van de, als oma voor kleine kinderen was ze niet echt zo heel erg leuk. Maar oma, alle kleinkinderen die nu allemaal volwassen zijn, die zijn dol op haar. Omdat ze nog steeds oprecht nieuwsgierig is wat er in hun levens plaatsvindt. Ja. Ondanks dat ze uit zo'n andere generatie komt en dus totaal een andere perceptie van haar uit haar achtergrond heeft. Toch staat ze ervoor open. En dat heb ik echt van haar meegekregen.
En wanneer zie ik, komt de nieuwsgierigheid het meeste zeg maar, in je naar boven?
Je kan beter zeggen wanneer is het niet. Ik ben namelijk echt heel erg vervelend op feestjes. Want als ik naast iemand zit, dan stel ik allemaal impertinente vragen wat op een feestje echt niet gepast is. Omdat ik dan zo nieuwsgierig word en zo betrokkenheid en gelijk zo geïnvolveerd raken in iets wat iemand bijvoorbeeld vertelt. En ik dan gelijk door ga vragen dat ik wel eens een duw krijg van mijn partner. En dat ik denk, oh ja, feestje, dat is niet helemaal de bedoeling om hier, straks staat iemand met tranen in zijn ogen, Tera. Dus daar, ik kan beter zeggen wanneer het zou beter zijn wanneer ik het niet zou doen. Ja. En als ik slaap, dan ben ik niet nieuwsgierig.
Denk je?
Wat ik weet in mijn bewustzijn.
En ja, deze podcast gaat natuurlijk over verbindende of geweldloze communicatie. En gebruik je daar ook die nieuwsgierigheid?
Ja, ik denk dat die fundamenteel is als we met mensen omgaan. Is het voor mij een van de kernprincipes die in geweldloze communicatie leven. Als we niet nieuwsgierig kunnen zijn, dan kunnen we geen verbinding realiseren. Zowel verbinding met jezelf betekent ook nieuwsgierig zijn naar jezelf. Wat drijft er in mij? En nieuwsgierig zijn naar de ander.
We hebben ook een aantal luisteraars nog heel weinig weten van verbindende of geweldloze communicatie. Dus ik zou ook graag met jou heel even een klein stapje terug willen maken. En kun jij mij in een minuut vertellen, wat is geweldloze communicatie of verbindende communicatie?
Voor mij is dat eigenlijk echt luisteren naar wat er in de ander leeft aan gevoelens en behoeften. Welke noden leven daar? Welke verlangens leven daar? Welke waarden gaat die ander eigenlijk voor staan? En voor mij is daar de nieuwsgierigheid essentieel in. Dat ik werkelijk de intentie heb om te willen zoeken van wat maakt dat je doet wat je doet of niet doet wat je doet. En dat zit voor mij in de essentie van geweldloze communicatie.
Ja. Volgens mij is dat wel binnen de minuut. Ik heb het niet bijgehouden.
Ik vond het wel lang klinken.
Ja, precies. Ja. En is het ook iets wat je zeg maar helemaal leeft? En wat, dan moet ik niet meer vragen tegelijk stellen, maar misschien kan ik beginnen met wat brengt het je? De geweldloze communicatie.
Wat brengt het meest? Verbinding. Verbinding is het resultaat. Verbinding zowel naar mezelf toe, want daar begint alles. Een soort, ja, dat is weer zo'n zweverig term. Heelheid in jezelf, bla bla. Maar een soort kracht. Een soort gronding.
Ook iets van helderheid of zo?
Ja, helderheid, maar het zit veel dieper. Het zit op een soort rust, een innerlijke rust. Een soort gronding, een soort kracht, een soort stabiliteit, stevigheid.
Ja.
Bijna een soort onaantastbaarheid klinkt heel erg raar, maar zoiets autonooms.
Ja.
Peace of mind is ook eens een zweverig meditatief woord. Dus, ja.
En is die daar altijd geweest?
Natuurlijk, ik geloof dat in ieder mens dit aanwezig is. Alleen door de ruis die we allemaal meemaken, van kinds af aan, is daar een hoop stof overheen gewaaid. En dat vergt wel wat, niet lullen, maar poetswerk.
Ja.
Dus ik merk wel dat wel op mij een heleboel werk heeft gekost.
Ja. Dus je hebt ook een, ja, laten we zeggen, een stoffig periode gehad? Mag ik dat zo vertellen?
Ik zal niet zeggen dat er zelfs nu geen stof meer neerdaalt. Er daalt nog steeds stof neer. En ik ben, denk ik, net als ieder ander, heb een hoop stof opgelopen in mijn leven. Ja.
Ja.
En ben daardoor eigenlijk ook, zonder dat ik dat zo zou hebben geïnterpreteerd hoor, maar vervreemd geraakt van een heleboel dingen van mijzelf. En vol overtuiging en ik het gewoon helemaal bij het juiste eind had. Dus ik had niet een idee dat ik van mezelf verwijderd was. Helemaal niet zelfs.
Ja.
Dus dat vind ik dan ook wel weer boeiend. Wat gebeurt er dan?
Ja. Heb je iets van een aha-moment gehad of is het een proces? Weet je, het is natuurlijk altijd wel een bepaalde mate van een proces, maar heb je een herinnering aan een soort, misschien een kantelpunt?
Het is absoluut een proces. Wat ik zeg, het is ook nog steeds niet gedaan. Dus ik ben nog ook met dingen bezig die aandacht en zorg een liefdevolle aanwezigheid voor mij verdienen, voor mijzelf, voor de kleine Tera in mij. Wat voor mij, dus samen met een therapie, is voor mij een kantelpunt geweest. Daar heb ik zoveel meer innerlijke bewustzijn ontwikkeld, die ik daarvoor niet had. Ik deed de dingen gewoon hartstikke goed en anderen deden dingen gewoon fout. En ik ging er ook helemaal voor om het gewoon heel goed te doen. En daar heb ik een hoop cognitieve kwaliteiten voor in huis. Dus daar resulteerde ik ook nog best aardig in. Maar door de Simon-therapie, dat is een therapievorm voor mensen met kanker, dat is mijn eerste kantelpunt. En ik kan eigenlijk wel zeggen dat Gina Laurie mijn tweede kantelpunt is geweest. Zij was mijn mentor, assessor, toen ik het certificeringstraject liep. En zij gaf mij als feedback op mijn portfolio terug. Dat vond ik echt amazing. Dat ze zei van je springt in het water of je valt in het water. Ik heb die metafoor zelf erbij bedacht trouwens, want zo zei ze het niet. Maar die metafoor, ik ben nogal in metaforen denkend. Dus ik val of spring in het water en het water is koud. En ik ben gewoon zo behendig dat ik als een speer weer weet hoe ik op de kant kan komen. En tralalala, ik continue verder met mijn leven, ik ga door. En zij gaf aan van, dat het belangrijk is dat ik me erin durf laten zakken. En die metafoor helpt mij daarbij dat ik me dus gewoon laat zakken. Dat ik bewustzijn blijf houden, me voel zakken in het water. En in vertrouwen blijf dat er een bodem in mijn zwembad zit. En op het moment dat ik de bodem van het zwembad raak, daar zit pas de echte kracht om af te zetten. En uit het water te komen of daar waar ik naartoe wil. En dat was het tweede kantelpunt doordat zij mij die feedback gaf. Ze gaf me aan dat ze dacht, je gaat niet diep genoeg. En dat puzzelde haar. En toen ben ik daarop gaan reflecteren en denk, ja, ze heeft gelijk. Ik durf niet naar de bodem.
Koud watervrees of zo dan?
Ja, koud watervrees en angst eigenlijk om in gebieden terecht te komen die pijn doen.
Ja.
En daar absoluut van weg willen blijven met een hoop cognitieve talenten en methodes. Ik heb na het VWO vanaf mijn 18e alleen maar geleerd en gestudeerd. Dus die lijst kan je niet eens weten. Dus ik heb zoveel trucendozen ontwikkeld. Om gauw weer op stevige aarde te zijn, maar daardoor verwerk ik niks.
Ja.
Daardoor doorwerk ik niet fundamenteel lijden wat er gewoon zat onderweg naar de bodem van het zwembad.
En was het een donker water?
Ja, er zitten een heleboel donkere plekken in. Ja. Ja. En ik denk dat er nog steeds donkere plekken zijn waar ik nog geen, misschien zelfs geen benul van heb. Maar waar ik nu wel nieuwsgierig naar ben, dat als het zich aan zou dienen, waar ik dan voor open sta. Dus ik ben er niet meer bang van. Dus ik hoef er niet meer van weg. Dus dat vind ik wel echt, dat is de bevrijding daarvan.
En want jij bent assessor, dus ik even plat uitgedrukt, iets van examinator voor mensen die gecertificeerd willen gaan. Ik weet dat dit niet het juiste woord is, maar spreek misschien tot de verbeelding voor een aantal luisteraars.
Ik kijk naar mijn gezicht, luisteraars.
En daarnaast.
Dus jij bedoelt dat ik een examinator ben, zo label je dat. Nou, en je toetst, bedoel je?
Ja, maar de vraag die ik wou zetten, want je hebt dus meerdere mensen gezien die in dit gewelddadig communicatieproces zitten. Is het te generaliseren dat mensen naar de bodem van een donker zwembad gaan? Of zijn er ook mensen die in een helder, licht, ondiep water springen en er weer uit dansen? Om mij in die metafoor.
Ik denk dat dat niet zo makkelijk is. als je geweldloze communicatietraining gaat volgen. En als je gecertificeerd trainer wil worden, heb je minimaal 50 dagen nodig. Als je journalen schrijft waarin je, dat zijn een soort zelfonderzoek, reflectieverslagen, waarin je gaat kijken hoe je geweldloze communicatie leeft, dan kom je, dus echt geen reclame om bij mij als assessor uit te kiezen, maar dan kom je bij mij niet zo makkelijk af. Dus ik vind het zelf namelijk ontzettend essentieel dat je naar je donkere velden gaat, die naar mij niet iedereen, ieder mens heeft dingen opgelopen, dat is gewoon onmogelijk. En dat hoeven niet allemaal direct de meest zware trauma's te zijn, maar chronisch gaat er ook een hoop. En behoefte aan erkenning en waardering is een van de grote knelpunten in onze levens vaak die we gemist hebben. En die we als een gek aan de buitenkant aan het vullen zijn met alles wat we doen.
Ja.
Dus ik denk dat het belangrijk is dat je dicht bij jezelf komt, zodat je als geweldloos communicatietrainer ook je authenticiteit kan leven, maar ook je kwetsbaarheid kan leven. Dat je niet Mr. of Mrs. Perfect bent. Alsjeblieft niet.
Ja. En of het beeld wat geschetst wordt door misschien commerciële belangen of andere. Kijk, want het doel van deze podcast is ook om mensen enthousiast te krijgen. Want ik merk bij mezelf als geen ander wat het mij gebracht heeft. Weet je, dat je ook zonder schreeuwen kan aangeven wat voor jou belangrijk is. En dat er een bepaalde ruimte ontstaat voor anderen. Dus ik vind dat voor mijzelf ook enorm inspirerend. Maar het is nou niet echt, ik herken het ook niet als een proces wat heel gemakkelijk is.
Nee, dat ben ik met je eens. Wat je zegt, hoe belangrijk het is om vanuit een innerlijke rust je kenbaar te maken. Zonder schreeuwen, hè?
Ja.
Maar vanuit die innerlijke rust kun je je pas kenbaar maken als je je eigen schreeuwen werkelijk kunt vertalen. Want je schreeuwt niet voor niks. Er is iets in jou wat dan eerst alles nodig heeft. Dat je schreeuwen betekent vaak dat je gehoord wil worden. En dat je dus vaak een tekort hebt op horen en gehoord worden. En je wil dat die ander jou dat levert om gehoord te worden. Terwijl hoor jij jezelf. Neem jij jezelf werkelijk serieus. Ongeacht wat een ander denkt of doet. Los van de ander. Maar dat is het. We denken dat we aan de draadjes van anderen vastzitten. En dat drijft ons tot niets. Daar zit het hem op.
Ja. Ja, ergens is dat ook wel een uitdaging. Omdat als je kijkt naar onze zintuigen, die staan allemaal als het ware geopend naar buiten. En we zijn ook altijd geleerd op school of andere manieren om op een bepaalde manier naar buiten te kijken. En die vertaling naar binnen, daar ontstaat vaak ook iets van stress of waar de helderheid ontbreekt.
Ja.
Dus ik hoor eigenlijk ook jou zeggen dat het ook belangrijk is om een bepaalde helderheid naar binnen te krijgen.
Ja, en de zintuigen staan naar buiten, daar ben ik met je eens, omdat we ook verlangen, we zijn kuddedieren, we hebben verlangen en verbinding met de mensen om ons heen. En onze... We sterven van de gevoeligheid, niet letterlijk sterven, maar van de gevoeligheid binnenin ons. Onze hartritme, onze darmen, onze geluiden van onze bloedcirculatie, onze bewegingen van de spieren. Het sterft van de communicatie aan de binnenkant.
Ja.
Dus ik denk dat we eerlijk gezegd wat meer dan... persoonlijke, als je dat zijn geen zintuigen, maar sensoren. Aan de binnenkant sterft het van de sensoren en aan de buitenkant hebben we er maar een paar.
Ja. Ik gebruik vaak de metafoor als ik met mijn klanten ben, als een dashboard van een auto.
Mm-hmm.
En er zitten allemaal lampjes en Dan begint het lampje te knipperen. En dat zijn dan je gevoelens.
Mm.
Ja, je kan ze negeren, want de auto rijdt wel door als het geen rood lampje is. Aan de andere kant willen ze ook wat zeggen.
Ja.
En ik ken de gevoelensencyclopedie van Vera Helleman bijvoorbeeld.
Ja.
Er staan wel 350 verschillende in. Ik denk, nou, ik herken bij mezelf bijvoorbeeld dat ik van blij en boos, Ik denk dat ik er nou zo'n beetje 40 in beeld heb, maar die 350, dus ik heb ook nog wel wat nodige te leren.
Dus hoe belangrijk je beseft, hoe belangrijk die fine-tuning is op niet alleen de meest opvallende lampjes op je dashboard, ja, maar juist ook op die wat dieper wegliggende signaaltjes op je dashboard, om daar echt volle aandacht voor te willen hebben.
Ja.
En eigenlijk die te willen ontdekken, klopt
ja,
dat?
Ja, klopt. Ja. En het zijn allemaal dingen die je kan waarnemen in jezelf.
Ja.
Maar goed, de prikkel komt wel via je zintuigen vaak ook binnen. En
dat kan een trigger zijn, wat er via onze zintuigen binnenkomt.
Ja. Ja.
En als we die prikkel die ons eventueel aangenaam triggert of onaangenaam triggert, als we de sensoren, de dashboardlampjes aan de binnenkant kunnen lezen, dan leren we een heleboel over onszelf.
Ja.
En blijven we beter in verbinding met anderen mogelijk.
Ja. We hebben nu een aantal dingen benoemd die, ook voor de luisteraars die geweldloze communicatie niet kennen. Een geweldloze communicatie, ja, kun je ophangen, vind ik niet zo'n heel mooi woord, maar in een aantal elementen. Dus we hebben daar het waarnemen, gevoel, behoefte en verzoek. En nu is een van de eerste elementen is het waarnemen. En ik zou dat graag met jou iets meer willen uitdiepen. Zodat de luisteraars ook misschien bepaalde inspiratie of bewustzijn krijgen op waarnemen. Dus kun jij aangeven wat waarnemen voor jou betekent en hoe je het inzet in je leven?
Dus even kijken, Martijn, of ik je heb van je wil de waarneming pakken omdat je graag wil overdragen wat de essentie is van geweldloze communicatie. Welke facetten, elementen er zo belangrijk zijn in geweldloze communicatie. Of is het ook omdat je denkt dat de waarneming een speciale waarde heeft in het geheel?
Nee, dat is meer een vraag aan jou. Of jij dat op een bepaalde manier ziet, hoe dat voor jou is.
Mm-hmm.
En de functionele kant van het waarnemen,
mm-hmm,
en hoe jij het gebruikt.
Okay.
Hoe je het inzet en wat het je oplevert.
Okay.
Zodat de luisteraars, zeg maar, die zeg maar straks weer nadat ze de podcast geluisterd hebben, de wijde wereld instappen, hun kinderen, hun partners, hun collega's tegenkomen. Hoe kunnen ze waarnemen als het ware gebruiken?
Ah ja, dus echt voor inspiratie voor de luisteraar. Hoe ze dit als een kracht kunnen gebruiken. Klopt dat?
Ja.
Oké. Nou, dit is gelijk eigenlijk een voorbeeld. Je stelt mij een vraag. En wat ik doe is, ik ga niet een antwoord geven. Ik ben nieuwsgierig. Ik ga verkennen vanuit welk verlangen jij je vraag stelt. En ik begrijp nu dat het de behoefte is aan inspiratie voor de luisteraars. Dan krijg ik pas een richting over wat ik te vertellen heb. Zou kunnen hebben. Dus dit is tegelijkertijd even een voorbeeld.
Ja, een live demonstratie.
Een demonstratie. Goed. Waarneming. Ik vind de waarneming persoonlijk gezien het meest moeilijke van de vier elementen. Waarneming, gevoel, behoefte, verzoek. Waarneming is allemachtig moeilijk. Als bijvoorbeeld de hersenen die gaan zo snel in de interpretatie en in de analyse. Die trekken zo snel conclusies. En hoe sneller je hoofd is, hoe sneller dat gebeurt. Het is echt niet te geloven dat je de waarneming bijna gelijk vervuilt. Dus voor mij is de waarneming de grootste uitdaging. Bijvoorbeeld als iemand later dan 9 uur binnenkomt, maar 9:15 binnenkomt, dan zou de waarneming zijn, je bent te laat. En dat is een oordeel, te laat. Nee, je komt 9:15 binnen en we hebben de afspraak om 9:00 staan. Dat is de waarneming. Dus de essentie van de waarneming is dat die eigenlijk nog helemaal neutraal is. Dat iedereen deze waarneming kan horen zonder al in de irritatie of wat dan ook te schieten. Want als, ik ben trouwens een kanjerin later komen dan de afgesproken tijd. Dus als ik 9:15 binnenkomt en iemand zegt, Tere, je bent te laat. Dan begint er bij mij al iets van binnen. Oh ja? Je had wel eens kunnen vragen waarom ik later ben. En te laat, wat is er dan gebeurd? Jullie zitten altijd te neuzelen dat eerste kwartier waar ik geen zin in heb. Bijvoorbeeld, hè, even wat gewelddadige uitspraken.
Ja.
Dus voor mij is de waarneming vooral van waarde om een common ground te hebben, om een gedeeld vertrekpunt te hebben, waarop de ander mij nog kan horen en waarin ik niet al de ander kwijt ben.
Ja, ja, precies.
Dus de verbinding is daar nog. We draaien de film op dezelfde plek af. Ja. We hebben het over dit stukje film.
Ja. Hebben het over hetzelfde. Want iedereen ziet natuurlijk de wereld weer anders.
Ja, ja. Zonder oordelen.
Ja.
Zonder interpretaties. Zonder dat ik al in een bepaalde hoek gezet word.
Ja.
En ik merk dat ook in mijn relatie met mijn man, hoe belangrijk dat is. Dat we geen gedeeld vertrekpunt hebben. En dat gaat razendsnel hoor. Dan denk ik, iets is toch glashelder. Maar dat blijkt niet zo glashelder te zijn.
Ja. En dan is het ook fijn als je met dezelfde persoon in dezelfde ruimte bent, want dan kun je het ook onderzoeken of over de telefoon.
Ja.
Even een ander voorbeeld, we mogen nu allemaal sinds een paar dagen 100 op de snelweg.
Ja.
Er zijn heel veel mensen die zich daaraan houden, maar een enkeling niet.
Mm-hmm.
Die gaan, en dan komt dan bij mij een oordeel op, want ik wil het woord bezeten gebruiken. Dus die gaan als een malle, als een bezetene, scheuren ze over de snelweg. En vroeger zou ik denken van, wat een vuile aso. Of hebben we allerlei krachttermen bij gebruikt. En nu denk ik, ja, misschien heeft hij wel een gezinslid die in het ziekenhuis ligt met corona. En heeft hij daarom een bepaalde mate van haast en angst. En vergeet hij op de teller te kijken. Dus het brengt ook iets van nuance. Alleen het nadeel is, die persoon zit dan in de auto, dus daar kan ik geen gesprekje mee aan. Maar dan helpt het mij wel om een soort helderheid in mezelf te krijgen. En ook iets van compassie. Een soort open mind. Ook nieuwsgierigheid wat je zegt. Van goh, ja, dat kan best wel dat er iets ernstigs is.
Ja, en dan kan je meer in mededogen en zachtheid komen naar die persoon waarschijnlijk. Klopt dat?
Klopt.
Ja.
Ja.
En de andere kant is ook dat als jij ervan schrikt, omdat jij het oordeel bijvoorbeeld zou hebben, die idioot rijdt als een bezetene over de weg, dat misschien ook je ervan schrikt omdat veiligheid voor jou in het gevaar komt. En dat daar voor jou een waarde in leeft die je zo graag met z'n allen zou willen, gehouden zou willen zien worden. Klopt dat?
Absoluut.
Ja.
Absoluut, ja. Ik zie nog zo de stofwolk. Ik weet niet eens hoe de snelweg is, maar ik ben nu van Deventer naar Dordrecht/Rotterdam. Dat moet ik natuurlijk niet zeggen, maar vanuit mijn perspectief is het Rotterdam. En dan heb je 4, 5 banen.
Mm-hmm.
En dan zit aan beide kanten een vluchtstrook. En deze persoon die ging over de linkerkant van de weg. Door een grote stofwolk van alle. Dus inderdaad, dat raakte bij mij enorm de veiligheid. Want ik schrok en ik zag andere auto's. Er zat ook iets van zorg. Van oh, als dat maar goed gaat.
Ja.
Weet je, want je verwacht het gewoon niet. Ook omdat het buiten de banen is. Zeg maar waar we ja, vanuit van wetgeving en helderheid en een bijdrage aan een samenleving, weet je, waarin we allemaal mogen zijn, ja, dan is die schrik en veiligheid is wel heel belangrijk.
Ja. Ja, en eigenlijk heeft die het eerste aandacht nodig.
Ja.
Want het is ook belangrijk dat je geweldloze communicatie dus niet gebruikt om de wereld met een soort zachtheid te bekijken. Maar dat je in eerste instantie jezelf juist serieus neemt. Wauw, ik schrik hiervan. Welke waarde leeft hier totaal niet in voor mij?
Ja.
Veiligheid en zorgzaamheid, maar ook de betrokkenheid met de andere weggebruikers.
Ja.
En misschien ook wel omdat we die 100 rijden, dat de duurzaamheid voor jou erin leeft.
Ja.
Of juist niet dus
ja.
Wordt geleefd.
En is dat ook een beweging die je bij jezelf herkent? Dat je eerst naar binnen gaat van wat om helderheid te krijgen?
Ja, absoluut.
Ja?
Ja, want als ik dat niet eerst mezelf... In het vliegtuig zeggen ze, je moet het zuurstofmasker eerst op je eigen neus zetten. En daarna pas op de neus van diegene naast je. Ik ga niet beginnen met mededogen voor een ander. Ik ga beginnen met mezelf.
Ja.
Want anders dan wordt het een bijna een soort toedekken van iets. Dan neem ik mezelf niet genoeg serieus. Want ik ben geschokt.
Ja.
En dat heeft aandacht nodig.
Ja. Dus jij, weet je, ik heb vroeger geleerd van, nou, als je wat zelfzorg hebt, dan ben je een egoïst.
Mm-hmm.
En ik heb ook mijn lessen geleerd dat het niet zo is, weet ik nu. Maar ik denk dat er ook heel veel luisteraars zijn die denken van, ja, maar ik leef niet alleen. En hoe verhoudt zich dat helderheid krijgen in jezelf, ten opzichte van de ander? Kun je daar iets over schetsen?
Dus waar zit dan de balans tussen dat ik van belang ben en dat je nog met mededogen of in harmonie met naar een ander kan kijken?
Ja.
In verbinding kan blijven met een ander, bedoel je dat?
Ja, en wat zijn dan ook de risico's, of als je het zo kan duiden, of de valkuilen, als je eerst op de ander afstemt en dan pas naar jezelf?
Nou ja, als ik eerst op de ander afstem, ga ik volledig aan mezelf voorbij, terwijl ik ben geschrokken. Die ander is waarschijnlijk niet eens geschrokken. Misschien wel, dat weet ik niet. Maar ik ben geschrokken. Dus ik heb eerste hulp nodig.
Ja.
Eerste hulp nodig van de SOS van mijzelf. Pas als ik zelf weer in rust ben, kom ik in de ruimte. Dan pas kan ik misschien me af gaan vragen, en dat is wel fijn, om te denken, wat zou die ander kunnen drijven om te doen wat die doet? En dan leeft de nieuwsgierigheid. Maar als ik begin met de nieuwsgierigheid, ga ik er mezelf voorbij.
Ja.
En dan doe ik mezelf geweld aan.
Ja. Heb je dat vroeger ook wel eens gedaan? Vroeger had ik echt de neiging om eerst te zeggen, jij vuile klerenleier,
oh, ja,
dat jij mij zo inhaalt. En als ik pech had, ging ik ook nog eens achteraan.
Geweldig.
Maar nu lacht erop, ja.
Ja.
Maar gewoon zo'n soort onwetendheid. Dus misschien zijn er ook wel luisteraars die dat herkennen.
Mm-hmm.
En die, zeg maar, helemaal in een opgefokte stand, zeg maar, op die snelweg, ja, hoe zot kun je zijn haast, ook weer een oordeel. Maar dus in heb je dat ook gehad? Dat je op een gegeven moment het misschien buiten jezelf zocht, en later kwam van, eigenlijk moet ik daar helemaal niet zijn. Ik moet in mezelf zijn. En wat ik nodig heb.
Ja.
Dat daar eigenlijk een soort sleuteltje.
Jij deed het buiten jezelf. Door je die gast eventjes zijn oren wilde wassen. En hem het liefst eventjes tegen de vangrail aanzetten. Ik deed het doordat ik heel erg geconditioneerd ben. Opgevoed ben met de lessen van, wees nieuwsgierig naar een ander. Kijk naar een ander. Kijk niet naar jezelf, maar kijk naar een ander. Het ging bij mij altijd om een begrip voor een ander op te brengen. Dus term als naaste liefde. Dus in feite keek ik net zo alleen maar naar buiten. Alleen dan vanuit een begripvol kader. Maar ondertussen deed ik mezelf geweld aan. Jij keek naar buiten. Vanuit ergens misschien nog zelf wel jezelf serieus nemen, omdat je onrecht ervaart. Dus ergens zit het nog wel dichter bij jezelf. Ik negeerde sowieso die hele verhoogde hartslag. Jij nam je hartslag serieus en drukt je gaspedaal stevig in.
Volgens mij heb je me net zo weinig opgeleverd.
Maar uiteindelijk levert het allemaal niks op, want het zijn overlevingsstrategieën. Je bent niet in zelfverbinding en je bent niet in verbinding met de ander. En als het je lukt om die ander tegen de vangrail aan te prakken, dan leidt het ook tot niks goeds.
Ja.
En ook niet tot tevredenheid achteraf.
Nee.
Dus en je vraag van over egoïsme. Ik hoor dat vaker, dat omdat we het dan over behoeften hebben, dat je eigen behoeften van belang zijn. Ja, dan worden we zeker allemaal egoïsten. Alleen mijn behoeften doen het. Ik en de rest kan stikken. Dat is wat een andere vertaling is van egoïsme.
Mm-hmm.
En naar mijn idee is juist, als je jezelf serieus neemt, dan heb je minder nodig dat die ander jouw zin doet. Dat die ander jouw paden loopt of jouw behoefte vervult. Want die kan je zelf vervullen dan.
Ja.
Ik heb geen behoefte, veel minder dan vroeger, behoefte aan erkenning. Omdat ik daar heel erg met mezelf mee bezig ben geweest. om mijzelf te gaan erkennen. Ik heb een duidelijk tekort op erkenning. Ik ben er heel veel mee bezig geweest om dat buiten mezelf te zoeken. En een van de belangrijke kwartjes was dat het misschien ook wel binnen mijzelf te zoeken was. En nu ik daar... ik gebruik daarvoor de metafoor van... We hebben allemaal een vergiet in ons bekken. En door ons achtergrond zitten daar kleinere en grotere gaten in. En we gooien daar vaak extern, moet daar alles maar in. Waardering of erkenning. Maar het loopt er net zo hard weer uit. En de enige manier om die gaten in het vergiet te dichten zijn... door jezelf te gaan erkennen. Door jezelf daarin serieus te gaan nemen. Door jezelf te horen. En toen ik dat ben gaan doen, en ik gebruik daar de metafoor van de kleine Tera voor, want die heeft die pijn op erkenning opgelopen. De grote niet, heeft zat erkenning. Maar de kleine heeft daar een tekort op. Dus die heeft mij de grote nodig. En doordat ik die strategie consequent ben gaan toepassen, als het maar in mijn hoofd oppopte, De vergelijking, oh die is beter dan ik, oh die is mooier, die is slimmer, die is sneller, enzovoort. Dat is allemaal behoefte aan erkenning.
Ja.
Die bewijsdrift. En nu merk ik dat ik soms verbaasd ben, dat ik denk, oh ik kan echt met vreugde denken, oh wat heeft hij dat geweldig gedaan. Zonder dat ik dan ergens een stemmetje in mijn hoofd hoor, shit, ik heb dat niet gezegd. Oh die heeft een slimmere vraag gesteld, wat ik eigenlijk moet weten. En ze voelt zo uitputtend.
Ja.
Het is zo heerlijk als je meer in die vrijheid komt. En dan kan ik me beter juist met een ander verbinden. Ik word minder egoïstisch en zelfzuchtig, juist.
Ja. Ja, dus toch...
Komt dat over?
Ja, dus ik zou dat zo kunnen samenvatten. Dus toch wel die beweging eerst van binnen en dan naar buiten. Ja. Ja, en dat staat natuurlijk niet los van elkaar, dat je eerst... Alle helderheid eerst intern. Dat kan gewoon parallel aan de ander zien.
Ja. Het is een proces. Dus je kan niet eerst wachten tot alles van binnen helemaal helder is. Je doet het in de wederkerigheid. Maar het loopt hand in hand.
Ja. Het is ook iets van een oproep van begin gewoon. Ja. Maar wees iets van bewust. En alert op die helderheid in jezelf.
Ja. En bewust zijn wat je zegt. Wees bewust. Bewustzijn is 80% van de transformatie.
Ja.
Als je bewustzijn hebt, ook als je bewustzijn hebt op de stemmen in je hoofd, die zeggen, shit, die ander is slimmer. Kijk er met zachtheid naar. Denk niet, sommige mensen denken in geweldloze communicatie dat je niet meer mag oordelen. Alsjeblieft, hou er mee op. Doe je voordeel met je oordeel. Oordelen doen we. En ja. Doe niet alsof die er niet zijn, want dan... Verlies je authenticiteit.
Ja.
Ze mogen er zijn. Ze hebben je iets te vertellen.
Ja. En dat is ook denk ik een denk ik heel belangrijk. Want mensen die... Weet je, gaat ook nog eens een keer... Volgens mij 95% doe je onbewust.
Mm-hmm.
Dus je hebt al maar 5% bewustzijn. En dan zitten er ook nog een keer allemaal lelijke oordelen zitten erin.
Ja.
Terwijl het eigenlijk zijn het een soort cadeautjes die iets over jou... Verraden, verklappen.
Ja.
Dus het geeft je ook een ingang om mee aan de slag te gaan.
Ja, omarm ze.
Precies.
Ja, nodig ze uit. Ik gebruik graag de metafoor. In geweldloze communicatie hebben we het over jakhalzen en giraffen. De jakhalzen, omdat dat vaak allerlei oordelen in ons hoofd zijn die er wat los bijten. En ik heb zoiets van, nodig ze uit onder het struikgewas vandaan te komen. Lok ze naar je toe en laat ze aan je benen komen. En laat ze zelfs op je schoot springen. Ook al druipt het bloed uit hun bekken.
Ja.
Omarm ze, want ze willen je iets vertellen. Ze zijn van jou, dus ze komen je alleen maar helpen. Hoe eng ze soms ook lijken.
Ja. Zullen we eens kijken of we iets van een voorbeeld kunnen doen? Dus ik pak al even het coronavirus. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk mensen die blijven binnen. En je hebt mensen die gaan ondanks de adviezen, trekken ze de wijde natuur in en houden voor elkaar het hekje open. Ja, er zijn wel mensen die daar wat van vinden. Zou jij eens kunnen kijken of je de jakhals van mij samen met mij kan uitpakken wanneer ik zeg, Het zijn wel domoren die gewoon in een kudde achter elkaar aanlopen de natuur in.
Ja, domoren die achter elkaar de natuur inlopen en elkaar lopen te besmetten en de hele wereld verzieken. Zoiets?
Ja, het is asociaal dat je er gewoon niet bij nadenkt.
Ja, het is asociaal dat je zo kortzichtig en dom bent om te denken dat er geen besmettelijkheid zou kunnen ontstaan. En je bent kortzichtig en onnadenkend dus.
Ja.
Als je zoiets doet.
Ja.
En als je die verder zal uitpakken, want elke externe jakhals, want dit zijn jakhals over andere mensen, hè?
Ja.
Zij zijn asociaal, zij zijn dom. Ze zijn nog te stom om na te denken dat ze anderen lopen te besmetten. Ze lijken zogenaamd vriendelijk, maar het zijn eigenlijk monsters. Met hun deurtjes openhakken.
Ja.
Als je onder elke externe jakhals zit een interne jakhals. Als je de ik erin brengt, dan zeg je, ik word slachtoffer van die onnadenkende mensen.
Ja, precies. Dus je haalt het, je betrekt het op jezelf.
Je brengt het naar jezelf
toe. Naar jezelf toe.
En dan ben je nog een slachtoffer. Dus ik ben in gevaar met zulke onnadenkende mensen. En nog meer waarin je in je eigenaarschap komt te staan, is als je, ik ben in gevaar met zulke onnadenkende mensen, als je zegt, ik kan niet in staat voor mijn eigen veiligheid te staan, als er zulke mensen om mij heen zijn.
Ja.
Want dat is de uitgepakte. Je bent niet in staat om voor mijn eigen veiligheid te staan, als anderen onnadenkend kunnen reageren.
Ja, dus wat ik je hoor, of zie natuurlijk niet, maar eerst hebben we het over de ander,
mm-hmm.
Maar eigenlijk verraden dus iets over jezelf.
Tuurlijk, want anders zou je er niet zo furieus over worden. Ja.
Ik gebruik zelf wel eens, als ik mensen coach, dan wil je wel eens een wijsvinger wijzen naar iemand.
Mm-hmm.
En dan gaan altijd drie vingers naar jezelf terug.
Ja.
En die drie vingers, die verraden dus wat over jezelf.
Ja. Maar dat is nog een kunst, hè, om die te denken.
Absoluut.
Om die te vinden.
Ja.
Ja.
Dus wat jij eigenlijk zegt is, wanneer je een oordeel of iets wat over een ander zegt, maak die beweging naar binnen, onderzoek.
Precies.
En dat doe je door er ik van te maken.
Ja. En dan eerst begin je, de eerste stap is ik ben met een ASO bijvoorbeeld. Hij is een ASO, ik ben met een ASO. En dan ben je nog steeds in de slachtofferzin. Want ik ben met een ASO, dan ben je nog steeds een slachtoffer van die ASO. En dan gaat het erom, afhankelijk wat er met die ASO gebeurt, maar ik ben niet in staat om voor mijn veiligheid te staan. Ongeacht dat anderen asociaal zouden kunnen zijn.
Ja.
En dan weet je dat je je... externe jakhals maken je woedend. En dan wil je ze het liefst op een bek timmeren bijvoorbeeld. Bij de interne jakhals kom je dichter bij wat je werkelijk nodig hebt. Nou, ik ben niet in staat om mijn eigen veiligheid te dienen als er ASO's om mij heen zijn, dan kom je in een soort, dan voel je je machteloos en misschien zelfs wel verdrietig en angstig. Dus je komt in een heel ander gevoelsspectrum terecht.
Ja.
En daaronder zit dus een verlangen aan veiligheid.
Precies.
En hoe kun je daar dan strategieën, een verzoek voor doen, een actie, een strategie ontwikkelen, waardoor je ongeacht dat er ASO's om je heen kunnen zijn, toch veilig kunt blijven.
Ja, dus een strategie hoor ik je zeggen. En dat is eigenlijk een manier van hoe kan ik voor wat ik belangrijk vind daarvoor zorg dragen.
Ja.
Als daar.
Ja.
Ja.
Hoe kan ik werkelijk voor mijn behoefte, als ik mijn behoefte ken, veiligheid dus. Hoe kan ik daar dan voor gaan staan? Zodat ik niet meer machteloos ben. Want ik kan de wereld om mij heen, heb ik geen invloed op. Ik heb alleen maar invloed op mezelf.
Ja.
Ik kan het steentje in het water zijn die kringen veroorzaakt. Maar ik kan een ander niet veranderen. En dat zijn we zo aan het proberen. Want als al die ASO's nou nog eens socio's zouden worden, dan zou de wereld er anders uitzien. Shit, ze doen het niet.
Ja. Ja. en iemand op zijn bek timmeren is dan niet de oplossing.
Ja, het kan, meestal lucht het zelfs niet op. Maar dat kan misschien nog enigszins helpen. Maar het zal de volgende keer weer hetzelfde effect hebben. En het is niet zo gezond voor jou. Als je met die woede, echt die adrenaline zit sky high als je iemand op zijn bek timmert.
Ja, het is geen duurzame oplossing.
Het is geen duurzame oplossing. Het is een overlevingsstrategie van de vechter. En ik kan dat met heel veel begrip en mededogen zien. En zie ook hoe pijnlijk het eigenlijk is voor de vechter. Want het komt de volgende keer weer net zo hard terug. Het is zo'n eindeloos circuit.
Ja.
Het is best verdrietig eigenlijk.
En dit is eigenlijk de tweede keer dat het bruggetje langskomt. Dus ik wil hem heel graag beetpakken. Want het is de tweede keer dat je het hebt over overlevingsstrategieën.
Mm-hmm.
En ik weet vanuit een eerdere ontmoeting dat je daar je, laten we zeggen, in hebt verdiept.
Ja.
Kun je daar iets meer over vertellen?
En hoe lang hebben we?
Kijk even op de klok. Precies.
Want als ik daarover ga beginnen, kan ik wel even vooruit. Omdat ik geloof dat de overlevingsstrategieën essentieel zijn om die te snappen en door te hebben. Omdat we dan gedrag heel anders gaan labelen. Want diegene, als ik achter het stuur zit en iemand heeft mijn rijgedrag geïnterpreteerd als asociaal, wat zomaar zou kunnen, dan word ik tegen de reling misschien gepoogd aan te drukken. Ik ben behendig in het verkeer, dus dat is nog een kunst.
Ja.
maar dat zou zomaar tot de andere overtuiging kunnen leiden bij mij, van wat is dat voor klootzak? Die spoort niet. Ik als vrouw zal niet zo gauw denken, die ga ik op zijn bek slaan, maar wel soortgelijke gedachten. Maar als we kunnen zien dat een ander ook in zijn overlevingsstrategie komt, van vechten, dan kan ik er al anders naar kijken. Of vluchten, of vermijden, of bevriezen. Dan, en ik ben altijd liever waar we zijn. Geweldloze communicatie is de verbinding weten te realiseren in de communicatie. Maar als we ons bewustzijn niet hebben op onze overlevingsstrategieën, dan merken we niet wanneer we afglijden.
Ja.
En als we afglijden, dan hebben wij namelijk ook een behoefte te vervullen.
Ja.
Onze overlevingsstrategieën proberen ons te helpen om een behoefte te vervullen.
Ja.
Dan moeten we bewustzijn op hebben.
Ik merk bij mezelf nu lichte onrust. Mm-hmm. En die heeft er ook te maken met zorgvuldigheid. Want ik weet dat jij je heel erg in dit onderwerp hebt verdiept. Je gaf ook aan van, ja, gezien de tijd. En ook de zorgvuldigheid erin. En ik zou eigenlijk willen voorstellen, en ik ben ook benieuwd hoe dat voor jou is, dat we misschien een keer een special ervan maken.
Ja.
En dat als we met deze podcast en zo, als dat allemaal lekker loopt en doorgaat, en dat we elkaar dan gewoon in een later stadium nog een keer zien.
Ja, ik denk dat je een podcast kan vullen over de overlevingsstrategieën.
Ja.
En dat het heel boeiend en leerzaam kan zijn voor de luisteraar. Ja.
Ja. Dus hoe is dat voor jou om dat onderwerp maar even te parkeren nu?
Het is helemaal goed. Er is misschien net een cliffhanger nieuwsgierigheid ontwikkeld voor je toekomstige special podcast. Luister naar Martijn dan.
Dat is goed. Dankjewel.
Die parkeren.
Ja. Dus even op mijn lijstje kijken. Ja, want ik heb een lijstje ook gemaakt. Weet je, we hebben het over het waarnemen gehad. En ik wil ook eigenlijk met de volgende persoon die ik interview, wil ik eigenlijk wat meer een ander element wat gaan uitdiepen. Nou, in dit geval, misschien kan ik daar wel naartoe bewegen. Christian Zand is de volgende die ik ga interviewen. Christian is ook werkzaam als trainer op het gebied van geweldloze communicatie. En met Christian wil ik het onderwerp gevoel wat gaan uitdiepen. Heb jij een vraag aan Christian? En die vraag die wil ik in de volgende aflevering aan hem gaan stellen. En vermelden dat hij van jou komt. En Christian mag dan een antwoord gaan geven. Dus welke vraag zou jij aan Christian willen stellen in de volgende aflevering?
Ik heb bij Christian en Jan van Koort de mediationopleiding gevolgd. En daar heb ik Christian voor het eerst in ontmoet. En wat mij zo enorm boeide aan hem, is dat als hij toendertijd wat in beweging kwam qua emoties, dat hij zijn hand op zijn hoofd legde bovenop en zijn hand op zijn buik. En dat dat voor hem een soort manier was om even helemaal met zichzelf in te tunen. En ik vond dat ongelooflijk intrigerend dat hij dat deed. En mijn vraag zou zijn of hij dat ook nog steeds doet en of het klopt dat hij dat doet, omdat hij dan helemaal met zichzelf bij zichzelf terug kan komen. Alsof hij hier bijna zijn fontanel daarboven, zijn chakra, whatever, dicht houdt en zijn hand op zijn navel legt om of dat dan die innerlijke stroming teweeg brengt. Dus ja. Iets rondom die vraagstelling lijkt me boeiend. Kan je daar iets mee?
Dat zijn eigenlijk meerdere vragen, hè? Je mocht er maar één.
Ja, aha. Zoek maar lekker zelf uit.
Dus ik hoor je zeggen van, nou, doe je, gebruik je dat ritueel nog steeds? Uh-huh. En ik hoorde ook iets in van, waarom doe je dat en wat brengt het je?
Nou, klopt het? Nou, klopt het niet. Waarom doe je dat? Klopt de interpretatie dat je dat doet om in volledige zelfverbinding te komen?
Ja.
Om helemaal alleen nog maar bij jezelf te zijn en niet meer bij dingen buiten je.
Ja.
Dus
een beetje wat gesloten vragen. Dus als je pech hebt, dan zegt hij nee. Dan weten we nog niks.
Dan vertrouw ik jouw vraagpunt volledig, Martijn, dat je wel door zou vragen en nieuwsgierig zal zijn.
Dankjewel. Nee, die neem ik mee.
Top.
Ja. En als afronding, welke vraag heb ik niet gesteld en had ik mogen stellen? En ik kan het bandje stilzetten, mag je er even over nadenken?
Nou, je mag van mij elke vraag stellen. Want ik zie je vraag als een waar een ja en een nee op zou kunnen komen.
Heb ik er een gemist dat je denkt van,
nee, waar ik wel blij van was, want dat had ik je anders achteraf zelf gezegd. Dus dat de overlevingsstrategieën naar mijn idee essentieel zijn. Dus daar ben ik blij om dat je die vraag hebt gesteld. Ook al uit zorgvuldigheid heb je hem ook gestopt. Ik heb geen enkele vraag gemist.
Nee. Oké.
Mijn hoofd is er even razendsnel langs gegaan. En het klopt wel zo. Ja.
Oké. Dan rest mij jou te bedanken. Voor jouw tijd, want ik weet dat je heel druk bent. En ook de ruimte. En ik hoop en ik denk wel dat we een inspirerend verhaal hebben kunnen maken voor mensen voor wie Gelderlandse communicatie nieuw is, maar ook mensen die al wat meer werkzaam zijn in het vak of misschien wel bezig zijn met certificering en jou daar weer als assessor kunnen gaan tegenkomen. Dus dankjewel.
En dit was dan weer de NVC-podcast. Ik hoop dat het je plezier heeft gebracht en je geïnspireerd bent geraakt om verbindende communicatie in praktijk te gaan brengen. Graag tot de volgende aflevering van de NVC-podcast met weer een interessante gast. Een fijne dag en tot gauw!